Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij onze nieuwe aflevering van De Leeswijzer. Jawel, ik heb het genoegen om opnieuw twee boeken op uw digitale leestafel te mogen leggen. En wij gaan ook vandaag opnieuw in gesprek met twee personen die rechtstreeks te maken hebben met het boek. In het ene interview met een auteur en in het andere, dat u zo meteen kan beluisteren, gaan we in gesprek met eerwaarde heer Philippe de Rijke. Naast pastoor is hij ook verantwoordelijk voor de uitgeverij Bethsaida. En de uitgeverij Bethsaida is een dankbare bron ook voor de leeswijzer om er te raden te gaan. Het is namelijk een apostolaat dat goede lectuur aanbiedt. En met goede lectuur bedoelen we ook zeer zeker die werken die kunnen helpen om ons geloof te ondersteunen, het te verdiepen, het beter te leren kennen. Vandaag gaan we in gesprek met mevrouw Cathy van Brussel, historica die een boek heeft geschreven over Maria Pellemans. Zij is degene die op bedevaart ging naar het graf van de heilige Thérèse van Lisieux, toen nog niet heilig verklaard en miraculeus genezen werd van tuberculose. Een heel indrukwekkend verhaal dat we zo meteen zullen kunnen ontdekken door in gesprek te gaan met de auteur van het boek Een knipoog van Thérèse over Maria Pellemans, dus Cathy van Brussel. Eerst gaan we in gesprek, zoals we daarnet hebben gezegd, met eerwaarde heer Philippe de Rijke. We hebben het niet enkel over de uitgeverij Bethsaida, maar ook over een boek dat we graag aan u willen voorstellen, dat in 2016 en recentelijk in tweede druk verscheen. Het katholiek geloof ontdekken, geschreven door Jean Mercier en in het bijzonder gericht tot kinderen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om eerwaarde heer Philippe de Rijke aan de lijn te hebben van uitgeverij Bethsaida. Jawel, eerwaarde, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Hallo, blij jullie te horen.
Ja, we zijn ook zeer blij om u te horen. Misschien is het goed dat u zichzelf even voorstelt aan onze luisteraars, alvorens we het even gaan hebben over het mooie apostolaat van de uitgeverij Bethsaida.
Ja, ik ben Philippe de Rijke. Ik ben geboren in Antwerpen. Voor ons is dat heel belangrijk om dat even te onderstrepen. Ik ben dan daar ook op school geweest, het Liefdescollege. En dan naar Nederland, naar Bisdom Den Bosch gegaan. Daar ben ik opgeleid in het Sint-Janscentrum. Heb daar 25 jaar heb ik in Nederland gewoond. En dan ben ik na die coronatijd eigenlijk teruggekomen naar België. En dan sindsdien, geholpen in een paar parochies in het aartsbisdom Mechelen-Brussel. En dus nu werkzaam als pastoor in Merchtem. Dat ligt op tegen Brussel aan. Hè. Dus de hoek van de A12 met de snelweg Brussel-Gent, in die hoek daar bij Meissen en zo liggen drie parochies, dus het zijn drie parochies, Merchtem, Mollem en Bollebeek. En dus daar ben ik werkzaam als parochiepriester.
Ja, mooi. Dus wij hebben opnieuw een Vlaming die teruggekeerd is naar zijn roots, zeg maar. Nu, uitgeverij Bethsaida, het is een uitgeverij die zich voornamelijk bezighoudt met het verspreiden van christelijke en katholieke literatuur. Kunt u ons een beetje vertellen wat het juist is, wat het project juist inhoudt en hoe het ontstaan is en hoe u zelf erbij terecht bent gekomen?
Ja, wel, dat is eigenlijk ontstaan binnen de schoot van het seminarium in Den Bosch. Omdat we daar natuurlijk een hele grote groep hadden van docenten, studenten, docenten en medewerkers. En we liepen er wat tegenaan dat eigenlijk dat je merkte van godsdienstige boeken, die krijg je niet meer kwijt bij uitgevers. Omdat ze denken dat de markt te klein is, wagen ze zich daar niet meer aan. Dus dat was van docenten die zeiden van kijk, ik wil graag mijn cursus uitgeven over moraal, over liturgie of kerkgeschiedenis of weet ik wat. En van, die hebben uiteindelijk een heleboel informatie verzameld waar dat ze les over geven. En zeggen van, eigenlijk wil ik daar best een boek van maken, maar vinden geen uitgevers meer. En dus dat is eigenlijk vanuit die nooddachten van, goed, dus het is ontstaan heel concreet in Krakau, in Polen, omdat we in die tijd, dat is zo 2010, 2011 zoiets, werken we samen met de Universiteit Johannes Paulus II in Krakau. Dus Krakau is de stad waar Johannes Paulus Wojtyła aartsbisschop was. Hij komt uit dat bisdom, is daar dan aartsbisschop geworden voor hij in 78 paus werd. En dus hij heeft in die tijd, dat was een tijd van de communisten in Polen, dus alle kerkelijke faculteiten en universiteiten moesten dicht, hè, want communisme is tegen godsdienst, dus alles moest weg. En toen heeft hij gezegd, het seminarie was eigenlijk ondergronds, ik begin binnen mijn seminarie een eigen faculteit om de opleiding van theologiestudenten te kunnen garanderen. Het was allemaal clandestien, maar met de steun van het Vaticaan. En dus die faculteit heeft hij zelf opgericht, toen hij daar dus bisschop was in Krakau. En dat is nu dan de universiteit geworden die ook naar hem genoemd is, de Johannes Paulus II Universiteit in Krakau. Dus wij werkten daarmee samen en ik was dan een keer op bezoek. Ik ben nog aan de voet van de bus in een auto met zo'n paar professoren waar we op weg geweest. Naar zijn geboortedorp en op terugweg aan de voet van de grote de Wawelburcht, het is berucht met de kathedraal en met aan de paleis van de koningen van Polen uit de middeleeuwen, waren we over deze problemen aan het praten. En een van die Polen die zei, ja, waarom begin je gewoon niet zelf iets? En dat was, ja, eerst vond ik dat zo wel een waanzinnig idee, maar dan, ik weet niet, dan hebben we het gewoon gedaan. Dus met eigenlijk medewerkers van Sint-Jan-centrum, en we hebben dat gewoon, een aantal mensen die zeiden van wij vinden dat belangrijk en we gaan dat doen. En zo is het beginnen rollen. En dus wat eerst eigenlijk ja, gewoon wat een gek idee was, is dan, ja, het is eigenlijk wel echt gegroeid in die mate dat er steeds meer mensen moesten bijkomen om te helpen. Mm-hmm. Want het is wat een uit de hand gelopen hobby geworden ondertussen. En dus, ja, we richten ons op verschillende doelgroepen. Dus het is begonnen, was het idee met die cursussen, dat gezegd van gewoon handboeken voor theologie. Dat is niet meer te krijgen in ons taalgebied. Maar dan toen we zagen van ja, het is toch wel aantrekkingskracht, is het aanbod verbreed. En dus ik denk dat we ons nu toch eigenlijk in de eerste plaats ook richten met name op gezinnen. Om te kunnen zeggen, we willen gezinnen ondersteunen in de heel belangrijke zending die ze hebben om het geloof te beleven en door te geven aan de kinderen. En dus we willen ons dan richten op de verschillende leeftijdsgroepen binnen een gezin, dus zowel de ouders als ja, tieners, als ook kinderen, om die te kunnen bijstaan met goede publicaties, boeken of films, of muziek, hè. De Kizzy-muziek, we hebben verschillende Kizzy-cd's uitgebracht. Dan daarnaast zijn er ook boeken gewoon om het geloofsleven te voeden. Boeken voor spiritualiteit, voor gebed, verschillende boeken over de heiligen. Stripverhalen over heiligen, mm-hmm. Dat is iets wat ik eigenlijk toch zelf... Ik herinner me toen ik zelf kind was, wij hadden van die zwart-wit boeken met levens van heiligen. Dat was Paus Pius X en de martelaar van Oeganda. En natuurlijk het grote stripverhaal van Don Bosco, dat heb ik echt helemaal versleten gelezen. Dus dat heeft toch wel mijn jeugd bepaald. En zodoende dat we ook daarmee wat begonnen zijn. Dus we hebben stripverhalen over Paus Johannes Paulus II. Hè, allicht, omdat hij aan de oorsprong staat mee van het initiatief, hebben we een tweedelig stripverhaal over zijn leven. Ook over Pater Kolbe. Over Theresia van Lisieux. Er is nu een stripverhaal in voorbereiding over de ouders van Theresia van Lisieux. Mm-hmm. Louis en Zélie Martin, die heilig verklaard zijn. We zijn bezig met stripverhalen over Carlo Acutis, die jonge kerel die pas zalig verklaard is. Enfin, zo zijn er van alle projecten. Is leuk hoor.
Ja, ik hoor de vreugde ervan afspatten. Ik denk dat dat ook belangrijk is. En bovendien toch wel heel dankbaar dat jullie dat allemaal hebben gedaan, omdat het niet gemakkelijk is voor het religieuze boek om als katholiek zeg maar een bron te kunnen vinden waar verschillende goede boeken worden voorgesteld. Dat is niet zo gemakkelijk.
Een tijd terug Ik kwam er een van onze lezers met een verhaal en dat vond ik toch wel mooi. Als een leraar, klassieke taal op een college, die elke dag met een trein naar zijn werk moet. En hij zei, ik nam gewoon een trein naar school. En toen zat ik tegenover iemand en die was een boek aan het lezen en ik kijk en ik zie dat is een boek van Bethsaida. En hij zei, ik werd daar helemaal blij van. Want ik dacht van, hé, dat is iemand die deelt, daar deel ik interesses mee. Hij zegt, als ik hem volgende keer zie, dan spreek ik hem aan. Want we weten, wij zijn allebei geïnteresseerd in geloof, in Jezus Christus, in de kerk.
Ja.
En dus zo zie je van, ja, in bepaald opzicht creëert het ook een band tussen mensen. En dat vind ik wel mooi. Dan krijg je zo'n soort Bethsaida-familie.
Klopt.
Dat is wel mooi.
Ja, en ik denk ook, en dat mogen we toch ook wel zeggen, dat het een soort van kwaliteitslabel ook ergens geworden is. Of een label, bij wijze van spreken, waar je van kan zeggen, goed, als het gepubliceerd is door Bethsaida, dan zal het wel ook goed zijn voor mijn geloofsleven. Dat mogen we toch wel zeggen.
Ja, dat proberen we. Om gewoon katholiek te zijn. Mm-hmm. Gewoon midden in de vreugde te staan van ons geloof en die hoop te kunnen uitstralen dat we blij zijn om katholiek te zijn. Dankbaar om te weten dat God van ons houdt en dat hij ons nooit loslaat. En die boodschap die willen we gewoon uitdragen. Zonder verwatering of zo. Gewoon, we zijn blij om katholiek te zijn. Dus dat proberen we. En er is natuurlijk een enorm groot aanbod aan goede katholieke literatuur uit Frankrijk, Duitsland, Engelstalige wereld. En dus zodoende vertalen we ook nogal wat van die goede boeken die we dan kunnen publiceren in Nederland. Omdat het is veel meer dan we kunnen brengen. Hè. Dus er is zoveel. En dus daar willen we ons op richten. Dus dat zijn de twee dingen. Hè. Dus we brengen enerzijds materiaal, dus dat we vertalen uit andere talen. Dus we hebben boeken uit Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, die dus vertaald worden. En anderzijds hebben we dus ook gewoon mensen hier van uit ons eigen taalgebied, Nederland en Vlaanderen, die boeken hebben geschreven en die we dus op die manier publiceren. Daar is een redactieraad voor. Dus het gaat zo. Mensen sturen ons. Ik heb net nog een manuscript gekregen, maar iemand die zegt, ik heb een boek geschreven. Dat wordt dan ingediend bij ons en dat gaat naar een redactieraad. Mm-hmm. Dus dat is een raad waarin verschillende mensen zitten met allerlei achtergronden. Hè? Dus priesters, theologen, mannen, vrouwen. Enfin. En die bekijken zo'n manuscript en oordelen dan of we het kunnen uitgeven. En daar zijn natuurlijk verschillende factoren die daar een rol bij spelen. Dus we willen graag inderdaad gewoon het katholiek boek, punt. Maar ook moeten we soms kijken van past het bij ons? En ook hebben we gewoon de tijd om eraan te beginnen. Want er is veel meer dan we kunnen behappen. En soms moeten we dus een overweging maken dat je zegt, hier hebben we pas een boek over uitgegeven. We hebben nu gewoon even niet de tijd om over eenzelfde onderwerp binnen een jaar tijd twee keer een boek uit te geven. Dan moeten we onze krachten bundelen. Enfin, dat zijn allemaal overwegingen die meespelen.
Ja, want het gaat natuurlijk toch ook een stukje over markt, hè? Marktprincipes toch wel, die ook wel een beetje een rol spelen. De bedoeling is ook om een grote verscheidenheid aan thema's aan te bieden.
Ja, en die markt, dat is opmerkelijk, maar die is veel groter dan we denken. Dus in het begin dachten we van, wat gaat dat zijn? Maar dus we merken eigenlijk dat er nog wekelijks nieuwe klanten bijkomen. Dus dat betekent mensen die via het website ons ontdekken. En dat gaat toch over duizenden klanten per jaar, verkopen per jaar. Dus het is natuurlijk niet, kijk, we zijn niet de oplage, we hebben niet de oplages van Harry Potter en zo. Hè? Nee. En dat willen we ook niet, dat weten we ook. Maar het is toch opmerkelijk als je ziet, ook hoe het groeit en de interesse die er is. Dat is wel mooi. Ja. En ook, dat is ook iets interessants. Dus we hebben gemerkt dat het ontstaan van Bethsaida ook wel wat heeft losgemaakt. Maar ik ben, alleen dat is vergelijkbaar met Radio Maria ook. Hè. Dus maar als er zo'n kanaal ontstaat waar mensen kunnen een boodschap kwijt kunnen of kunnen ontdekken, dan brengt dat beweging. En ja, mensen zijn opgestaan en hebben gezegd van kijk, ik heb hier een goed product, ik heb hier een goed manuscript, ik heb een film gemaakt, ik heb muziek geschreven, ik kan dat via jullie.
Mm-hmm.
En dus, om zo te zeggen, dan creëer je ook de eigen markt. Hè?
Ja.
Dus het is allemaal niet statisch, van dus een blok en we zijn aan het krimpen. Maar nee, het is de leeft van alles.
Ja.
En dus we zien dat zo initiatieven die ontstaan, Bethsaida, Radio Maria en anderen, dat als dat daar komt, dat dat ook beweging teweeg brengt.
Ja, het is duidelijk dat 1, dat God nog altijd roept, en 2, dat er een dorst is om God te leren kennen en om wegen te ontdekken om dichter bij hem te komen.
Ja, en dat is natuurlijk de grote uitdaging, hè, om te kunnen om te leren ontdekken van waar is er nood aan, wat antwoord op de vragen van de huidige generatie, jongeren, de vragen die men in de samenleving heeft. Dat evolueert natuurlijk voortdurend, evolueert ook snel. Bovendien ook is het thema, natuurlijk wij brengen boeken, een uitgeverij die maakt boeken. Een tijd terug, zo een jaar of 10 geleden, dan was er zo het idee, boeken gaan verdwijnen. Alles worden e-pubs. Hè? Dus men gaat elektronische boeken die je kunt op een iPad of een telefoon lezen, op het scherm. Dus we dachten, ja, wat gaat dat geven? Maar dus is toch gebleken dat het eigenlijk, die trend heeft zich niet doorgezet zoals men verwacht had. Omdat men zegt, zowel scholieren en studenten, maar ook mensen in het beroepsleven, die moeten al zoveel lezen van hun scherm aan e-mails en alle mogelijke informatie, dat wanneer ze dan in hun vrije tijd gewoon nog iets willen lezen, dat ze blij zijn dat ze gewoon een boek in handen hebben. Dus zodoende zien we dat boeken toch ook echt blijven. Maar tegelijkertijd moeten we natuurlijk niet blind zijn voor nieuwe ontwikkelingen, dat met name jongeren hun informatie vooral van internet halen. Hè. En veel visuelen zijn ingesteld, dus die stap naar audiovisuele media is natuurlijk toch ook een belangrijk thema tegenwoordig. En goed, daar zijn we ook over aan het nadenken. Hè, van hoe kan dat... Zo ontwikkelt zich alles. Het hele thema van de streaming. Kijk, we hebben films uitgebracht. Hè, de film met de Rai over Philippus Neri. Film over Johannes Paulus II. Over Teresa van Avila. Over Fatima. Enfin, allerlei, over de Eucharistie. Allerlei films, maar natuurlijk het medium DVD verdwijnt. De doorsnee computer heeft geen DVD-speler meer. TV is ook niet, je moet het echt al gaan zoeken. Dus dat betekent, ja, moeten we kijken hoe die ontwikkeling verder gaat. Maar dat zijn natuurlijk vragen die internationaal spelen. Vorig jaar nog was er een grote staking in Hollywood, van acteurs enzovoort, die hiermee te maken heeft. Mm-hmm. Van hoe kunnen we de rechten van visuele producties veiligstellen. Hoe kunnen, dus om zo te zeggen, acteurs nog hun kost verdienen als alles zo via streaming beschikbaar is. Enfin, ja. Dat zijn allemaal dingen waar we toch mee moeten rekening houden.
Maar toch mogen we, denk ik, zeggen dat een boek behoudt nog altijd zijn charme. Het kunnen vasthouden van een boek, het kunnen inbladeren, gezellig ergens genesteld in de zetel. Ja, het is iets wat denk ik minder makkelijk kan met die toestellen. En zoals u zegt, het feit dat we te veel eigenlijk op dat scherm moeten zitten turen. Hè?
En ruikt u aan een boek? Doet u dat niet? Dat is de echte boekenliefhebber. Die gaat ook aan een boek ruiken.
Mm-hmm.
Maar dus dat is natuurlijk met zo pas gedrukte nieuwe boeken, die ruiken niet lekker, want dan ruikt u de inkt nog. Maar als een boek geschiedenis heeft, hè, dus tweedehands wordt en doorgegeven wordt, dan krijgt een boek zijn geur.
Ja.
En dat is, ja, dan ruikt het de geschiedenis. Hè. Dus dat is,
absoluut, ja. Ja, het is een sensorische ervaring. Hè. Wel over boeken gesproken. Wij hebben natuurlijk naast het even kunnen stilstaan bij het mooie apostolaat, het mooie werk dat Bethsaida doet, ook een boek voor te stellen. Het is een aantal jaren geleden verschenen, maar we dachten voor deze periode waar veel kinderen en jongeren thuis zitten, hè, vakantie is ook belangrijk, de paasvakantie, om een boek voor te stellen uit jullie aanbod voor kinderen en jongeren. En daarom wou ik het graag nog even hebben over het boek Het Katholiek Geloof Ontdekken, dat geschreven werd door Jean Mercier. Ik veronderstel dat dat een Fransman is en dat het boek dan vertaald is in het Nederlands.
Ja, exact. Dus dank u voor de interesse. Het is inderdaad echt een mooi boek. Het is toch recent op zich nog, uit 2016. Er is nog pas een herdruk geweest. Dus een redelijk recent boek. Inderdaad vertaald uit het Frans, van oorsprong. Dus de Franse titel is Théo Benjamin. Dus die Théo-reeks is in Frankrijk een serie van, het is niet echt catechismus, het is gebaseerd op de catechismus, maar ze bieden informatie over het geloof, over de geschiedenis. En je hebt die dus voor verschillende leeftijdscategorieën. Mm-hmm. En dus dit is daar binnen die, reeks is een groot woord, want ze zien er allemaal heel anders uit, maar binnen dat concept is dit dus het boek voor de jongste leeftijdsgroep. Het is met een harde kaft, het is een groot boek, het is echt een plaatjesboek. Dus er hebben wel een tiental verschillende illustratoren en illustratrices aan meegewerkt. Dus het is echt een boek met tekeningen, volop. En het bestaat eigenlijk uit drie delen. Dus het is iets van 170 bladzijden, mm-hmm. op mooi papier gedrukt, voor de boekenliefhebbers. Is wel een glanzend papier. Maar het bestaat uit drie grote delen. Namelijk het eerste deel gaat over de Bijbel. Het tweede deel over de geschiedenis van de kerk. En dan het derde deel gaat over ons geloof, wat we geloven en ook wat we vieren. Dus dat is, je herkent daaraan de opzet van zo eigenlijk de soort catechismus. Mm-hmm. Dus het eerste deel over de Bijbel is eigenlijk gewoon een stukje kinderbijbel. Je kunt het gewoon ook zo gebruiken. Gewoon beginnen met een kleine inleiding over de Bijbel als een waar gebeurd liefdesverhaal. En dan komen de grote verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament aan bod, telkens eigenlijk op op twee bladzijden. Dus als je het boek openlegt, de linker en de rechter pagina zijn ook telkens door dezelfde tekenaar gemaakt en gaan telkens over één verhaal. Dat is dan de schepping, het verhaal van Noach, de roeping van Abraham, de eerste vriend van God, Mozes natuurlijk, de brandende braamstruik, het verhaal van de doortocht door de Rode Zee, het beloofde land, dan koning David met zijn slinger tegen Goliath, dan over de psalmen een paar kleine citaten. Dan is er bijvoorbeeld ook, zijn er tussendoor een aantal bladzijden die zo thematisch gewijd zijn aan een thema. Bijvoorbeeld bij de stadspoort. Dan hebben we zo'n tekening van een oude stadspoort met huisjes uit die tijd. En dan zie je daar een markt daarvoor met de dromedarissen en verkopers van potten en van kleren en wol. Dus dat geeft die kinderen dus een beeld van het leven van die tijd. Vervolgens de profeten Elia, Jona komt aan bod. Dan de ballingschap natuurlijk. Mm-hmm. En de trouw van God doorheen alles. En dan komt het Nieuwe Testament. Dus je hebt dan eigenlijk in vogelvlucht het Oude Testament gehad. Het Nieuwe Testament begint met Johannes de Doper, hè, de laatste en de grootste van de profeten. Een kaartje van het Heilig Land met de grote steden uit het leven van Jezus daarop. Jezus, baby in de krippe met het verhaal van de aankondiging. De roeping van de apostelen en van de leerlingen. Onvergetelijke ontmoetingen met Zacchaeus, met blinde Bartimeus, met Martha, met Nicodemus. Dan de parabels, dus gewoon een opsomming. Een klein overzichtje van de grote parabels van Jezus over de vijgenboom, de graanoogst, de lamp, de barmhartige Samaritaan, de zaaier, de schat. Telkens ook met daarbij de verwijzing naar de Bijbeltekst. Dus die parabel wordt dan een prentje van de vijgenboom. Dan heel kort in zes regels de kern van het verhaal. En de vergelijking dan daarbij in Lucas 13 voor degenen die het verhaal zelf willen opzoeken. Dan is er de vader en twee zonen, dus de verloren zoon, Jezus die over de vader spreekt, het laatste avondmaal met ook de voetwassing, dan de kruisdood van Jezus en de verrijzenis met de paasboodschap. En dan vervolgens natuurlijk Pinksteren en het verhaal over de Heilige Geest. En dan gaat het over, zoals natuurlijk in het Nieuwe Testament zelf, naar de jonge kerk, de handelingen van de apostelen met Paulus en het doorgeven van het geloof. Mm-hmm. En zo hebben we dus het eerste deel van het boek eigenlijk met grote stappen doorheen Oude en Nieuwe Testament gestapt. Dus dan, dat zijn een zeventigtal bladzijden. En kan dus gebruikt worden als kinderbijbel, met hele mooie tekeningen. En dus, maar dat is ook wel wat eigen aan dit boek, dat verschillende tekenaars hebben meegewerkt. Dus vaak bij zo'n kinderbijbels is het van de hand van één tekenaar die het hele boek maakt. Mm-hmm. Dus hier zijn de verschillende. Dat maakt natuurlijk dat iedereen wat naar eigen smaak zal vinden, dat ook iedereen wel zal vinden, dit vind ik mooier dan dat. Hè. Ja, dat is zo, maar het is een hele variëteit.
Ik denk dat dat ook de ervaring kan zijn als men in de Bijbel leest, dat sommige passages sterker spreken tot de persoon dan andere. Maar ik moet zeggen, ik heb hier zelf even een soort van leesproef gedownload van op jullie website. En ja, de tekeningen zijn prachtig. Hè. Ik denk dat het werkelijk een... En ik denk ook dat een ieder, ook de volwassenen die misschien dit boek zullen gebruiken om het aan kinderen te brengen, zelf ook nog heel veel zullen bijleren. In het tweede deel dan gaat het meer over de geschiedenis van de kerk. Wat moeten we daar dan zo bij verwachten? Wat kunnen de mensen en de kinderen daar ontdekken?
Ja, dank u wel. Dus opnieuw met zeven mijlslaarzen doorheen 2000 jaar geschiedenis van de kerk. Mm-hmm. Dat begint met de christenvervolgingen in de tijd van de catacomben. Er wordt het verhaal verteld van een meisje, Blandina, die getuigt van haar geloof. Vervolgens komt er een kaartje met hoe Europa christelijk wordt en de grote heiligen die bijdragen aan de evangelisatie van ons continent. De heilige Patrick, Augustinus, Leander in Spanje, Benedictus in Italië, heilige Martinus in Gallië, in Clovis, Bonifatius in Duitsland en Karel de Grote en Cyrillus en Methodius bij de Slavische volkeren. Dus dat is een overzicht. En dan gaat het dus van die oude tijd, van de kerkvaders, naar de middeleeuwen. Aan de hand van het leven van Hugo, een jongen uit de middeleeuwen. Dan komt er weer zo'n thematisch kaartje over hoe een klooster, gewoon een leven, hoe een leven van gebed eruit ziet en de verschillende delen op de plattegrond van een klooster, de verschillende gebouwen en elementen. Dan een hoofdstukje over Byzantium, dus naast het Latijnse kerk, de kerk van het Oosten. Vervolgens over koning Lodewijk de Heilige, want natuurlijk het is toch een boek dat uit Frankrijk komt, dus het kan niet anders dan ook Saint-Louis wordt genoemd.
Uiteraard.
Franciscus van Assisi. En dan de Renaissance, met een mooie tekening van hoe Michelangelo de Sixtijnse kapel aan het schilderen is, met hele avontuurlijke stellages. Vervolgens wordt de aandacht besteed aan de reformatie, dus hoe de protestanten zich afscheiden. En dan de reactie, de katholieke reformatie, met de grote heiligen zoals Ignatius, Teresa van Avila, Johannes van het Kruis, Carolus Borromeus, Thomas More, dus in de 16e, 17e eeuw. Dan de periode van de missionarissen, hoe na de ontdekking van Amerika er een hele missionaire golf opkomt in de kerk. En dan wordt de aandacht gericht op een aantal personen, waaronder Kateri Tekakwitha, genoemd de lelie van de Mohawks. Mm-hmm. Dus dat is een van de eerste heiligen van de Nieuwe Wereld. Dus ja, een Indiaans meisje dat heilig verklaard wordt. Dan is er Lourdes en Bernadette, tijd van de wetenschappers. Hè, dus hoe in de 19e eeuw, zoals Pasteur en zo, de grote wetenschappers opstaan en geloof en wetenschap weten te verzoenen. Vervolgens Pater Kolbe en dan de uitdaging om een wereld van vrede te bouwen. En tenslotte dan moeder Teresa, die ook een pagina krijgt.
Het laatste stukje is ook heel interessant, denk ik, hè, omdat het niet altijd even eenvoudig is om aan kinderen uit te leggen wie is de paus, waarom woont die in het Vaticaan? Wat betekent de kerk eigenlijk? Wat is parochieleven? Dat wordt dan eigenlijk in het laatste deeltje van dat tweede hoofdstuk besproken.
Exact. Dus dan krijgen we inderdaad telkens een pagina over het Vaticaan, met een plattegrond van het Vaticaan, het land van de paus, de taak van de paus. En vervolgens de parochie, als natuurlijk de kerk die dicht bij ons is. En daarna een plattegrondje van een parochiekerk, om kinderen heel plastisch vertrouwd te maken met de kerk, zowel gewoon heel dichtbij is, in onze eigen parochiegemeenschap waar we in leven of naar de kerk gaan, als natuurlijk een instituut dat over de hele wereld verspreid is en dat geleid wordt door de bisschoppen met de paus.
Mm-hmm.
Dat wordt allemaal op een hele kinderlijke, maar heel toegankelijke manier uitgelegd. Dat is dus dat tweede deel van het boek.
En dan het derde deel in dit drieluik zouden we echt kunnen zeggen, pure catechese, hè? De grote catechetische vragen.
Ja, exact. Dus dat is het meer inhoudelijke deel, wat ook wel, denk ik, een uitnodiging biedt voor reflectie met kinderen en tot gesprek. Dus natuurlijk de Bijbel, de kerkgeschiedenis is vooral informatief. Terwijl bij dit zijn thema's die ook die uitnodigen om met kinderen in gesprek te gaan. Het begint, dat derde deel, met de grote vragen die iedereen zich stelt. Waarom zijn er zoveel oorlogen? Waarom doen mensen elkaar pijn?
Mm-hmm.
Dat is niet zomaar een antwoord op. Maar dat vervolgens geloven, wat betekent dat eigenlijk? Dat is om met kinderen in gesprek te gaan. God als een vader, dan de Zoon en de Heilige Geest. Dus het grote mysterie van de drie ene God. Hoe we dat met christenen aan kinderen kunnen duidelijk maken. Dan de kerk. We geloven in God en we geloven in de kerk. Wat is de kerk? De kerk als een volk, als een lichaam, het lichaam van Christus, als een huis, als een akker. Het is verschillende manieren. Dat zijn eigenlijk de grote theologische traktaten die op kindermaat worden gebracht. Het credo staat er gewoon in, de geloofsbelijdenis. Het thema van het eeuwige leven, onder de noemer God houdt niet van de dood. Op ook een thema kwaad en zonde, hoe dat een afstand tussen ons en God maakt. Dan een pagina, een mooie pagina over Maria. Met heel haar leven zei ze ja. En een klein stukje over de rozenkrans, over het bieden van de rozenkrans. De betekenis van de heiligen, met een hele stoet aan heiligen. Van de oude tijden, met de ridders. En we zien daar Carmelieten, Charles de Foucault zien we. Maar ook uiteindelijk, ze komen ons tegemoet, want ze zijn een uitnodiging aan ons. Pagina over het gebed, hoe kan ik bidden? Kan het gebed mijn leven veranderen? Keuzes maken, want dat is natuurlijk waar we de kinderen toe moeten helpen opgroeien, delen, bouwen aan een rechtvaardige wereld. En dan over de sacramenten. Als tekenen van Gods liefde, de zeven sacramenten worden genoemd. En er wordt dan op ieder van hen ook kort ingegaan, op het doopsel, je wordt een kind van God. De heilige communie, het leven van Jezus ontvangen. De zondagsviering, roeping en dan ook het sacrament van het huwelijk. Een pagina met een mooie tekening over een trouwpaar. En dan het boek sluit af met de liturgische kalender. Met Jezus onder de noemer, met Jezus door het jaar heen. Worden dus de grote gebeurtenissen van het liturgische jaar genoemd. Te beginnen van Kerstmis, Drie Koningen, Palmzondag, Pasen, Pinksteren, Maria ten Hemelopneming en Allerheiligen. Zo gaan we dan het jaar rond. Dus dat toont dit overzicht hoe het boek is opgevat als een toch wel globale inleiding in ons geloof, waarin de verschillende aspecten allemaal kort aan bod komen. Maar als je met kinderen dit boek kunt doorgaan, dan hebben ze wel zo goed als het hele geloof op hun niveau gekregen. Mm-hmm.
Absoluut, ja. Ik krijg zelf ook zin om het te lezen. Ik vind het heel interessant, sommige thema's, bijvoorbeeld de beelden van de kerk, van de katholieke kerk die naast elkaar worden gelegd. Dat zijn toch interessante vergelijkingen die men daar maakt, die ook voor, ja, ik zeg maar, volwassenen die het boek kunnen gebruiken, ook zeker interessant kunnen zijn om het verder te ontdekken.
Ja, dus wat u zegt over die beelden van de kerk, ja, daaruit blijkt dat het boek gemaakt is door theologen. Mm-hmm. Dus de kerk als mysterie is zo rijk dat je de kerk niet onder één aspect kunt vangen. Hè? Dus de kerk is volk van God, natuurlijk, maar niet alleen dat. Hè? De kerk is tegelijk ook lichaam van Christus. Hè? En wanneer Jezus spreekt over de parabels van het koninkrijk met de zaaier en zo, zijn ook dat beelden van het mysterie van de kerk. Dus dat is waar theologie over gaat, hè? Om te proberen dat allemaal te analyseren en de rijkdom daarvan te laten schijnen. En dus je ziet dat er theologen aan dit boek hebben gewerkt. Dus het is een theologisch helemaal verantwoord boek, maar men is erin geslaagd om dus die rijkdom van het geloof op kinderniveau te kunnen brengen. Maar inderdaad, dat is ook, ja, als je daarin bladert, dat is een mooi boek. En dat is ook inspirerend voor onszelf om die eenvoudige waarheden weer even te herontdekken.
Absoluut. Ik zou zeggen, ze mogen allemaal naar www.bitsaida.org gaan om het te gaan vinden. Het katholieke geloof ontdekken, geschreven door Jean Mercier. En dat dus verkrijgbaar is op de website van Bethsaida. Priester Philippe, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u heeft willen geven om te spreken over het apostolaat van de uitgeverij, waar we u natuurlijk ook nog heel veel zegen en aan alle medewerkers ook wensen. Maar ook hartelijk dank om met ons het katholiek geloof ontdekken samen met ons te overlopen.
Onze dank is aan jullie voor de aandacht die jullie hebben willen besteden aan Bethsaida en aan dit boek. En onze grootste waardering voor de zending van Radio Maria.
Die is zeker wederzijds en we blijven verbonden met elkaar.
Afgesproken.
Nog een fijne dag hoor.
Jij ook. Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
En nadat we mochten kennismaken met een heel interessant kinderboek Het Katholiek Geloof ontdekken, gaan we nu in gesprek met Cathy van Brussel. Zij is de schrijfster van het boek Een knipoog van Therese over het leven van Maria Pellemans en dat verscheen bij uitgeverij Carmelitana. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, heb ik ondertussen het genoegen om mevrouw Cathy van Brussel aan de lijn te hebben. Mevrouw van Brussel, van harte welkom in het programma De Leeswijzer. Ik wil u graag vragen om uzelf even kort voor te stellen aan onze luisteraars. En dan gaan we natuurlijk hebben over die knipoog van Therese waar u over heeft geschreven.
Mijn naam is dus Cathy van Brussel. Het is te zeggen, het is eigenlijk wel een pseudonaam, een auteursnaam. Ik woon in Brussel en ik ben geboren in Mechelen. Ik ben 50 jaar oud, dus ik ben geboren in 1974. Mm-hmm. Ik ben van opleiding geschiedkundige en... voor de rest, ik ben lid van het Seculier Instituut van de Carmel in deze gegeven. Is dat misschien wel interessant om te weten. Dus ik ben wel vertrouwd met de Carmel spiritualiteit. Maar ik heb dus geen theologische achtergrond. Ik ben geschiedkundige van opleiding.
Ja, en dat talent heeft u dan toch ingezet om iets te schrijven rond een figuur die te maken heeft met de heilige Therese van Lisieux. Misschien kunnen we daar toch wel even beginnen. De heilige Therese van Lisieux, hoe bent u met haar in contact gekomen en uiteindelijk op het idee gekomen om over het wonder dat aan haar voorspraak wordt toegeschreven, om daarover iets neer te schrijven?
Ik heb kennis gemaakt met de spiritualiteit van Therese van Lisieux tijdens mijn vormingsperiode in de Carmel. Mm-hmm. Ja, het is heel toevallig gekomen eigenlijk, het boekje over Maria Pellemans. Het was dus naar aanleiding van het UNESCO-jaar vorig jaar in 2023. Dus het UNESCO-jaar van Therese van Lisieux. Maar het was ook heel toevallig 100 jaar geleden dat Maria Pellemans genezen is geweest op het graf van Therese van Lisieux in Lisieux. Heel toevallig, dus precies 100 jaar geleden. En ook heel belangrijk dus, die genezing is een van de twee genezingen die erkend werden voor de heiligverklaring van Therese van Lisieux. Ja. En dus... naar aanleiding van het UNESCO-jaar van Therese van Lisieux zijn de relieken van Therese dus op bezoek geweest in België. Mm-hmm. Zijn de relieken op verschillende plaatsen geweest hier in België. En waaronder dus een tweetal weken hier in de basiliek van Koekelberg.
Ja.
En het was zo dat Maria Pellemans... is genezen geweest tijdens een bedevaart naar Lisieux, georganiseerd door de toenmalige pastoor van de basiliek. En dus bij de organisatie van die 14-daagse kwam het idee om een brochure, aanvankelijk was de bedoeling om slechts een brochure te schrijven over het genezingsverhaal van Maria Pellemans, maar ja, het is iets uitgebreider geworden omdat we toch enige informatie hadden daarover. Mm-hmm. Maar het is heel toevallig bij mij gekomen, terechtgekomen, omdat ik dus op wandelafstand woon van de basiliek van Koekelberg. En men zocht de Carmel eigenlijk, Carmel Vlaanderen zocht iemand... in de omgeving van de basiliek, daar eventueel bereid was om dat verhaal op papier te zetten, iets neer te schrijven. En ja, zo is men de plaatselijke verantwoordelijke pastoor hier. Die zei eerst dan de vraag aan mij overgemaakt. En ja, zo is het gekomen. Heel, heel toevallig eigenlijk. Dus het is niet ik die aanvankelijk het idee had. We gaan eens een boekje schrijven over Maria Pelleman. Mm-hmm. Het is heel spontaan gekomen.
Ja, zo werkt God natuurlijk ook in het leven, hè? Toeval ja, bestaat inderdaad. Misschien ook niet, hè? En dan is het dan toch bij u terechtgekomen. Ik zelf ben niet vertrouwd met het verhaal van Maria Pellemans. Kunt u ons een beetje een idee geven van wie deze vrouw was en hoe zij uiteindelijk haar vertrouwen is gaan leggen in de voorspraak van de heilige Therese van Lisieux?
Ja, het is dus Maria Pellemans is van oorsprong een Nederlandse. Ze is in Haarlem geboren. En dus dat was in 1897. Mm-hmm. En dan zo rond 1910, 1911 is gezin Pellemans naar Schaarbeek in Brussel verhuisd. Dus vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog, excuseer. En en dan rond 1919 heeft ze dan de diagnose gekregen van een gevorderde longtuberculose. En dus ze was zeer ziek. Dus dat wist ik zelf niet. Ik had zelf al gehoord van het verhaal van Maria Pellemans, omdat ik niet ver van de basiliek woon. Maar dat ze zo ziek was, was echt doodziek. Was in een gevorderd stadium al. En er was dus weinig aan te doen. Dus,
eigenlijk is het in die periode toch een ziekte waar men geen geneesmiddel voor had, hè?
Nee, dus we waren toen wel specialisten die wel gespecialiseerd waren in de ziekte, maar een echte genezingscuur of een echte remedie was er inderdaad nog niet destijds. En het was ook al in een ver gevorderd stadium als men het heeft vastgesteld. Dus, want het is belangrijk om op de nadruk op te leggen, omdat dat toch... Ja, om het mirakel eigenlijk dat gebeurd is in Lisieux, om dat toch te onderstrepen. Dat zomaar niet een beetje ziek, maar ze was echt wel doodziek.
Ja, eigenlijk was het een dode en, opgeschreven, kunnen we zeggen.
Zeker. Ja. Zeker. Mm-hmm. En ja, hoe is dat gekomen? Ze was zelf wel al erg geïnteresseerd in de spiritualiteit van Therese. Rond de diagnose van haar ziekte zag ze toevallig in een etalage een boek over de levensgeschiedenis van Therese van Lisieux, geschiedenis van een ziel. En was al wel in de ban geraakt van die spiritualiteit en wilde ze echt wel in de voetsporen treden van Therese, dat echt zo navolgen. En ja, toevallig, Therese van Lisieux is aan dezelfde ziekte overleden,
ja.
Dus ook aan tuberculose, dus... Er was zeker een band. Ze kon dus Maria Pellemans haar zelf wel in terugvinden in dat levensverhaal van Therese en haar spiritualiteit. Dus daar was al zeker een band.
Mm-hmm.
En dus er was iemand van haar familiekring of vriendenkring, ik weet meer precies, die had voorgesteld... om eens op bedevaart te gaan. Het was zo dus het heilig verklaringsproces, eigenlijk het zalig verklaringsproces van Therese van Lisieux was op dat moment al aan de gang.
Mm-hmm.
Dus, en dan was het op 26 maart 1923, we zijn dus in 23, wilde ze dus de stoffelijke overschotten van Therese van Lisieux opgraven. Dus die bevonden zich op de begraafplaats van in Lisieux. En ze wilde die naar aanleiding van de zaligverklaring overbrengen naar de Carmel van Lisieux. Dus er waren grote festiviteiten gepland. En daar wilde zij, als ze dat hoorde, dus Maria Pellemans vernam dat van een vriendin, zegt, ja, daar zou ik toch ook wel willen aan deelnemen. Ik wil naar Lisieux. Dus, en dan heeft hij gezocht naar iemand, want de dokters, ja, ze was heel ziek en de dokters waren niet echt akkoord. Tenzij dat er iemand die bedevaart zou willen begeleiden, ondersteunen enzovoort. Dus men ging op zoek naar iemand die dat wilde organiseren. Mm-hmm. En zo is men dan terechtgekomen bij priester Barret, dus de toenmalige pastoor van de basiliek van Koekelberg. Die wilde dat wel op zich nemen. Hij was uiteindelijk al van plan om een bedevaart te organiseren voor een paar vrienden zo, want dat was ook iemand die heel in de ban was van de spiritualiteit van Therese. En dus hij wilde dat best wel doen. Mm-hmm. En zo zijn ze met een groepje mensen naar Lisieux gegaan, dus in maart 1923. En daar, dan op het graf van Therese van Lisieux, is ze dan genezen geweest. En opmerkelijk, ze wilde eigenlijk niet echt voor haar genezing gaan. Nee, ze wilde die opgraving beleven. Maar eigenlijk wilde ze gewoon voor een aantal intenties bidden op het graf van Therese van Lisieux. Dus echt niet voor haar eigen genezing. Ze had er al aanvaard dat ze ging sterven eigenlijk. Dus dat is ook heel, heel opmerkelijk. En de bedevaarders zijn dan een drietal keren, dat groepje pelgrims, een drietal keren naar het graf gegaan. En de eerste keer gebeurde er niets, maar de tweede keer is ze dan genezen geweest. En in het boek wordt heel dat genezingsverhaal wel beschreven. Het is wel iets heel, heel opmerkelijks. En dan de derde keer is ze dan naar het graf gegaan, gewoon om er te bidden. En daar heeft ze eigenlijk haar roeping ontvangen. Dus ze heeft het leven gekregen, teruggekregen van God eigenlijk. En in ruil daarvan wilde ze dus haar leven toewijden aan God in de Karmel. Dus volledig in de voetsporen van Therese van Lisieux. Dus het jaar erop, in 24, is zij dan, dus is Maria Pellemans ingetreden in de Karmel te Gent. En daar is ze dan in 72, dacht ik, is ze dan daar overleden. Dus dat is heel, heel kort het verhaal.
Toch echt indrukwekkend, hè, als we zien hoe dat allemaal verlopen is. Kunt u ons iets meer vertellen over hoe die genezing heeft plaatsgevonden? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Was dat heel plots? Is dat een geleidelijk iets geweest? Hoe heeft zij dat zelf beleefd en beschreven?
Ja, ze is dus met het groepje pelgrims, waar dat ze dus mee samen naar religieus is gegaan, dan zijn ze gewoon naar het graf gegaan. En daar hebben ze haar op een bankje neergezet, kort bij het graf van Therese van Lisieux. En dan, is er daar plots iets gebeurd. Is zij helemaal verzonken geweest. Ze voelde ineens geen pijn meer, want ze was echt... Ze moesten haar meer dragen dan dat ze zelf kon lopen. Ze was heel, heel ziek en ze hoestte voortdurend. En ineens voelde ze geen pijn meer. En dus de omstaanders getuigen van dat ze, dat er een glimlach op haar gelaat verscheen. En ze hebben haar echt, priester Barret heeft haar echt moeten vastnemen en even schudden zo om uit die toestand te komen. En dan vroegen ze voorzichtig en heb je pijn of nee, ik voel niet. En dan zijn ze gewoon terug naar het hotel gegaan. En daar, gingen ze de trap op als nooit tevoren. Dus iedereen was echt verbaasd. Want tijdens het genezingsmoment moet ze een stem gehoord hebben van neem een beetje van de reliquie dat je gekregen hebt. Dat zal een beetje zand of zo geweest zijn. Weinig bij voorstellen. Want het graf, zo, dat was in die tijd wel heel courant. Mm-hmm. En doe dan zoals de rest. En dus, ze ging samen met de anderen het avondmaal nuttigen. Want ja, door haar ziekte kon ze al maanden niets meer eten. En ineens kon ze toch van alles smakelijk proeven. En zijn ze daarna nog Lisieux gaan bezoeken. Ja, net alsof er niets is gebeurd. Maar als ze dan dus terug thuis was in Brussel, ja, de dokter zei van ja, we zullen toch maar afwachten. En dan ja, dus, de Carmel had dan vernomen van haar genezing. En dan hebben ze haar bezocht om te zeggen van kijk, ja, jouw genezing zou kunnen in aanmerking komen voor de heiligverklaring van Lisieux. En ja, ze moesten haar dat wel uitleggen, want het zaligproces was al bezig. Kort daarna is Therese van Lisieux zalig verklaard. Maar voor de heiligverklaring waren er nu minstens nog 2 extra genezingen nodig om erkend te worden. Mm-hmm. En dus de genezing van Maria Pellemans kwam dan voor in aanmerking. En zo is dat dan hele proces ook daarna dus gaan gekomen. Ook in het boekje wordt het helemaal beschreven. En ze wilden het eigenlijk niet. Ze had eigenlijk zelf... voor zich uitgemaakt zo, van ja, geen aandacht wil daar, ik wil absoluut geen aandacht aan, veel aandacht voor krijgen. Nee, dat wilde ze eigenlijk niet, maar ja, voor ter ere van haar geliefde heilige en voor God natuurlijk, wilde ze dat dan wel doen. En ja, ook priester Barret, hem kon ze ook niet weigeren, dus heeft ze dat dan maar mee allemaal maar ondergaan, want dat is toch ondervragingen en bewijzen verzamelen is toch een heel... Het heeft toch wel een tijdje aangesleept. Hè.
Ja, zeker. Hè,
want naar Rome nog moeten gaan en heeft het proces in Mechelen.
Mm-hmm.
En dus, ja. Maar eigenlijk, heel die tijd liep ze met het gedacht van, of het verlangen om in de Karmel in te treden, dat was eigenlijk haar enige verlangen.
Mm-hmm.
Dus ze heeft dan... Ze heeft niet gewacht op de heiligverklaring. Want dat is pas in 25 geweest van Therese van Lisieux. Ze is dan al in 24 ingetreden in de Karmel. Dus ze heeft niet op de heiligverklaring gewacht eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, we kunnen toch echt wel zeggen dat Maria Pellemans daar dezelfde dorst had ontvangen die de heilige Therese van Lisieux zelf heeft ervaren om te kunnen binnentreden, zeg maar, in de Karmel. Welke bronnen heeft u eigenlijk gebruikt? Want we horen inderdaad, hè, dus dat mensen denken altijd, ja, de kerk, die staan ervoor te springen om zo'n dingen te erkennen. Maar daar gaat een enorm onderzoek aan vooraf, alvorens men zoiets durft te beweren. Kunt u ons daar een beetje een zicht op geven? Welke bronnen heeft u kunnen gebruiken om dit verhaal te reconstrueren?
Dus ik had toegang tot de archieven van de Karmel.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk de voornaamste bron van informatie geweest. Dus daar vond ik brieven tussen de verantwoordelijke pater voor het heiligverklaringsproces bij de Karmel. Dus briefwisseling tussen hem en Maria Pellemans. Dus daar stond de informatie. En ook dat was tussen die pater en Mechelen. Was er dus briefwisseling. Dus met het bisdom dus. En daar heb ik veel informatie kunnen uithalen. En dan heb ik nog via de basiliek van Koekelberg een aantal stukken kunnen recupereren. Een kopie uiteraard van de archieven van Mechelen zelf. En zo hebben we kunnen de voornaamste lijnen dus kunnen samenvatten in het boekje in zaken het heilig verklaringsproces. Dus, want dat was in 2 delen. Eerst had je het proces op diocesaan niveau in Mechelen. En dan had je het proces te Rome. Dus voor mij was dat ook wel heel leerrijk. Dat is zoiets waar we zelf zo niet veel over weten. Mm-hmm. En hoe dat allemaal in elkaar zat, zeker toen. Ja, dat is zoals u zegt. Men gaat daar niet over 1 nacht ijs, dat iets. Men is zelf heel voorzichtig, inderdaad, de kerk met zulke zaken. Dat is inderdaad zo. En dat was al van in het begin. Zelfs ook bij Therese van Lisieux ondanks dat ze zo al wereldberoemd was in het begin van de 20e eeuw, zelf dan heeft het toch geduurd eer dat de kerk, dat was dan het bisdom Bayeux-Lisieux in Frankrijk, eer dat die echt dat zalig proces in gang hebben gezet. Dus inderdaad, men gaat daar maar zeker niet op glad ijs. En ook genezingen die worden onderzocht door verschillende artsen van verschillende partijen. Dus dat is dus zowel de behandelende artsen als nog artsen aangesteld door de kerk. Dus dat wordt in verschillende fasen en door verschillende artsen onderzocht. Ja. Dus dat is zeker, dat is inderdaad zeker ja. Zo, maar niet zeker in die tijd. Ja, ja.
Interessant ook om toch even mee te geven, inderdaad, dat de kerk artsen aanstelt, maar daar zitten uitdrukkelijk artsen tussen die niet gelovig zijn, die geen onmiddellijk een band hebben met de kerk, juist om ervoor te kunnen zorgen dat als men verklaringen gaat doen over een miraculeuze genezing, ja, dat het wel gebaseerd is op feiten en niet op enkel verhalen.
Ja, inderdaad. Dat is ook wat dat ik heb begrepen, dat dat... Ja, dat men dat zeer grondig onderzocht en blij te horen ja, dat er ook artsen zijn die niet geloven dat die ertussen zitten. Mm-hmm. Ja.
Ja, men is niet bang om de waarheid naar boven te laten komen. Ik denk dat
nee.
Zeker centraal staat voor uzelf. Ja, u zegt zelf, u hebt zelf ook een beetje een ontdekkingstocht meegemaakt
ja,
door dit te doorspitten. Welke indruk heeft Maria Pellemans op u achtergelaten? Heeft u dingen ontdekt die heel verrassend waren? Misschien ook nog in het leven van de heilige Thérèse van Lisieux. Wat heeft het met u gedaan?
Om te beginnen, zo haar geloof op zich. Dus ze ging naar Lisieux, niet speciaal voor haar genezing. Eigenlijk liet ze het volledig over aan de genade van God af. God het wil, zal ik genezen. Is het niet mijn bestemming om te genezen? Dan is het ook zo. Dus ze aanvaarde echt haar leven, wat het er ook ging gebeuren. Dus dat was echt, ja, dat kwam al aan. En ook hoe ze gedragen geweest is door de mede-pelgrims, haar zus en haar vriendinnen en pastoor Barret. Die geloofden er eigenlijk veel meer in, hoopten er veel meer in dan zij. Maar toch, het gedragen zijn door anderen lijkt mij ook wel een heel belangrijk facet in dat verhaal. En dan voorts blijft ze zo heel nederig onder. Ze wilde absoluut al die aandacht niet. Ze deed het alleen maar. In dat heilig verklaringsproces, ze onderging het alleen maar voor het rijven van die zee en ter ere van God en niets anders. Dus dat is wel heel mooi. En ook achteraf, dus in de jaren 60 is er dan nog belangstelling geweest voor haar genezingsverhaal door Pater Dominicanen Duitsland. Ook dan, maar het moet niet over mij gaan. Kijk naar het rijven van Lisieux. Dat is degene die onze weg wijst. En dus ja, zoiets, dat greep mij wel aan. Zo.
Mm-hmm. Inderdaad, hè, dat je merkt dat zo'n figuren dan toch, ja, juist door hetgeen wat ze hebben meegemaakt, een hele grote nederigheid betonen, zichzelf zeker niet centraal stellen. Dat is zeer contracultureel,
nee.
Denk ik. vandaag
ja,
de dag. Mm-hmm. Als we het hebben over vandaag, we leven in een totaal andere tijd dan 1923 natuurlijk, maar wat is de boodschap volgens u die Maria Pellemans en het haar genezingsverhaal vandaag aan ons kan leren?
Dat een moeilijke vraag. Ja, het is vooral eigenlijk zoals ze zelf eigenlijk zou willen, dat we moeten kijken naar het rijden van Lisieux. Zo zou Maria Pellemans het ook zelf gewild hebben. En dus ik denk wel, zo voel ik het toch zelf aan, dat het rijden van Lisieux ook vandaag nog een boodschap ja, uit te dragen heeft. Zoals zij zich in de liefde beweegt zo, hoe dat we dan dagelijks met mensen kunnen omgaan. Dus voor mij ook nog altijd dagelijks een leerschool. Ook die overgave aan God, ja, hoe dat ze dat allemaal beleeft. Dat is toch, dat kan, ja, is vandaag, kan vandaag ook nog beleefd worden met Thérèse van Lisieux als gids. En dan het verhaal van Maria Pellemans. Ja, de levende Heer heeft daar het leven teruggegeven. En dat wil hij ook vandaag nog aan ieder van ons het leven geven. We zijn juist na Pasen. Dus ja, het past bij dit moment eigenlijk. Mm-hmm.
Ik denk dat u het goed samenvat, inderdaad, dat u ons leven wil geven en dat we als het ware de oude mens achter ons kunnen laten en kunnen opstaan uit de dood. Ook uit de dood van bijvoorbeeld een ziekte die ons kan verlammen, of het kan van alles zijn dat ons soms tegenhoudt om op te gaan naar God. Hè?
Inderdaad. En misschien wat dat ook al een belangrijke is, ja, in die overgave van Thérèse van Lisieux en ook Maria in de voetsporen van... Zo, ja, die overgave aan God en dat we het niet alleen kunnen. Dat we het niet zonder Gods genade kunnen. Dat we het allemaal niet op eigen kracht of eigen houtje kunnen, vind ik ook wel een heel belangrijke zo. En dat we ook niet door ons zorgen moeten overmaken of bang moeten zijn of over onze zwakheden blijven piekeren. Ja, laat ons hart tot God wenden en ja... Dan zullen we zien wat er gebeurt, net zoals Maria Pellemans deed, in vol vertrouwen. Wat er ook gebeurt, het is goed. Het is goed. Ja, allee, ja. Het is het eerste zo wat er in, bij mij opkomt, wat zo zeggen.
Wat er ook gebeurt, het is goed. Ik vind dat een hele mooie zin om mee af te sluiten. En trouwens, ook voor ons hier bij Radio Maria, mooie herinneringen aan het feit dat we de reliquieën zelf hebben mogen ontvangen hier in de kapel. En ook zij is in onze studio's geweest. Dus wij hebben zeker de mogelijkheid om inderdaad opnieuw die boodschap van de heilige Thérèse van Lisieux, deze keer door het levensverhaal van Maria Pellemans, bekend te maken. Beste luisteraars, als u helemaal nieuwsgierig bent geworden naar de details van het verhaal, ja, dan gaat u gewoon naar uitgeverij Carmelitana en zoekt u naar Een knipoog van Thérèse over Maria Pellemans, geschreven door Cathy van Brussel. Ik dank u van ganser harte voor dit gesprek en ik wens u heel veel zegen nog over uw werk, over dit boek ook en de verspreiding van het verhaal van Maria Pellemans. En dan treffen we elkaar hopelijk op een andere gelegenheid.
Ja, graag gedaan. Dank je wel.
Deel me op met uw armen.
En zodoende zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Leeswijzer, waar we opnieuw twee boeken op uw digitale leestafel hebben mogen leggen en hopelijk ook uw bibliotheek een beetje hebben mogen uitbreiden. In een volgende aflevering gaan we in gesprek met twee nieuwe auteurs, vertalers, verantwoordelijken van uitgeverij, wie weet wat de toekomst nog brengt. Ik dank u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.